Welkom bij weer een healthy gesprek over de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie. Ook vandaag heb ik weer een interessante gast en begin ik met de vraag: wie ben je en wat doe je?
Ik ben Luc Pluijmen. Ik ben zelfstandig adviseur, gezondheidswetenschapper. Heb een eigen bedrijf dat heet Dementie.nu. Ik help organisaties in zorg en welzijn die geholpen willen worden bij organiseren vanuit wat zorg is. En daarbij gebruik ik onder andere mijn boekje Eend en Konijn laten zien wat zorg is. Wat ongeveer de rode draad is van de ondersteuning die ik bied. Dat is in het kort wie ik ben en wat ik doe.
Nou, mooi. En hoe houdt die transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie, of eigenlijk beter het uitblijven van die transitie, hoe houdt die jou bezig?
Die transitie van ziekte naar gezondheid, die paradigma shift, dat is volgens mij een shift die plaats moet vinden. Alleen denk ik dat daar nog een nodige shift onder ligt, die nodig is. En dat is de transitie van denken in termen van zorg als product en een dienst die je afneemt, naar het relationeel hulp bieden. Ja, aan mensen die hulp nodig hebben. Het is een enorm verschil. Als je kijkt naar hoe de samenleving op dit moment ingericht is en de meeste voorzieningen, dan is dat allemaal vanuit het individu gedacht en niet vanuit de wisselwerking die tussen degene die hulp nodig heeft en degene die hulp geeft. Dat is niet het uitgangspunt. Terwijl in het woord samenleving zit al het woord samen, waarvan je zou denken dat dat dan de kleinste eenheid zou moeten zijn van waaruit je organiseert.
Je raakt een punt wat ook in eerdere podcasts al naar voren is gekomen. Eigenlijk zeg je van, op dit moment is er nog geen overzicht bij de mensen die het moeten organiseren, waardoor de manieren van werken en organiseren aangeleerd, opgelegd en afgedwongen worden, die niet passen bij het helpen van mensen, waardoor er een heleboel extra complexiteit ontstaat, extra administratie en werkdruk, waardoor we de gekkigheden zien die we nu zien.
Dat is ongeveer precies wat ik bedoel, ja. Er zijn wel organisaties die zich niet hebben laten afleiden van wat volgens mij de essentie van zorg en preventie en volksgezondheid is. En die essentie is in een duur of in een mooi woord, presentie en verbinding. Je noemt het woord wisselwerking al. Op het moment dat je daar omheen organiseert en je houdt die organisatie eenvoudig, je organiseert vanuit inhoud, dan doe je veel meer recht aan de complexiteit die zorg en preventie in zich heeft. Waardoor het niet onnodig ingewikkeld gemaakt wordt. En juist door zorg te beschouwen als product of als dienst, iets wat het niet is, het is relationele hulp. We zien een hele hoop complexiteit ontstaan op dit moment, juist door de manier waarop het georganiseerd is.
Met andere woorden, mensen helpen is heel simpel. Mensen helpen is heel simpel, maar dat simpel houden is heel lastig.
Ja, dat klopt. Ja, op het moment dat je die ruimte niet laat voor die wisselwerking, voor die relationaliteit en het vakmanschap van mensen, dan haal je eigenlijk een soort verantwoordelijkheid bij mensen weg. Daarmee hou je het vertrouwen bij mensen weg. En dat is nou precies waarop het huidige systeem gestoeld is. Op wantrouwen, op willen checken Wat meetbaar is, maar ja, hetgene wat meetbaar is, is niet altijd hetgene wat ertoe doet.
Heb je concrete voorbeelden waarmee je het ontstaan van die complexiteit kan illustreren?
Een heel recent voorbeeld is de introductie van de zorgarrangeur vanuit het ministerie van VWS, die nu ingesteld wordt om mensen die op zorg wachten te helpen om door het ingewikkelde systeem toch met een soort van hulp in aanraking te komen. En dat wordt dan gebracht als te zorgen dat mensen die nog niet via de wet langdurige zorg kunnen ontvangen, dus zeg maar de zware zorg, dat die via een soort van maatwerkvoorziening in de wet maatschappelijke ondersteuning een soort van hulp kunnen krijgen. Waardoor bijvoorbeeld mantelzorgers ontlast kunnen worden, waardoor iemand toch nog niet naar een verpleeghuis moet. Nou, spreek ik uit eigen ervaring met mijn vader, die is inmiddels overleden, maar die Parkinson had, op een gegeven moment dement werd, is thuis blijven wonen. Op een gegeven moment zijn we toch maar gaan kijken naar, moet hij niet naar het verpleeghuis? Dat heeft eigenlijk al veel te lang geduurd, waardoor mijn moeder eigenlijk wel echt zwaar overbelast is geraakt en het ook echt wel heel fijn was dat hij op een gegeven moment in het verpleeghuis terecht kon. En de mensen van de thuiszorg die ons hielpen ook echt zeiden van ja, dat had geen maand langer moeten duren. Dus dan kun je dan een zorgarrangeur tussen zetten op het moment dat er geen plek is in een verpleeghuis. Maar het is gewoon dweilen met de kraan open op het moment dat je iemand die plek niet kan bieden.
Ja, mooi treffend voorbeeld. Het lijkt alsof ze in het Haagse niet zien of niet willen zien dat het delegeren van taken, het tussenzetten ervan lage complexiteit toevoegt en daardoor ineffectiviteit en inefficiëntie.
Ja, daar wil ik wel even op inhaken. Er bestaat een soort illusie dat de verantwoordelijkheid voor de zorg, dat die bij de zorgaanbieder ligt, bij de zorgverlener ligt, en dat de verantwoordelijkheid voor de kosten, dat die bij de zorgverzekeraar zou moeten liggen. Ik denk op het moment dat je die dingen uit elkaar haalt, dus op het moment dat je die verantwoordelijkheid voor de kosten bij de zorgverzekeraar legt, vanuit het systeem is dat zo bedacht. Dan haal je niet alleen de verantwoordelijkheid weg, dan haal je juist het vertrouwen weg bij zorgverleners. Volgens mij waren de zorgaanbieders voor invoering van dit zorgstelsel waren ze al bezig om een slag te maken in het terugdringen van die zorgkosten. Op het moment dat je die verantwoordelijkheid dan weghaalt, zeg je eigenlijk tegen zorgverleners: wij hebben niet het vertrouwen in jullie dat jullie die kosten terug kunnen dringen. Dus zetten we een controlerend instituut tussen. En dan ga je dus, wordt er dus vooral gestuurd op kosten, waarmee volgens mij de kwaliteit omlaag gaat. En het is wel gebleken dat de kosten omhoog zijn gegaan door alle ingewikkeldmakerij die dit zorgstelsel blijft voeden. Het is niet een natuurverschijnsel. Het is vanuit een bepaalde onlogica dat allerlei veelmeterij en ingewikkeldmakerij blijven ontstaan, waar ook weer mensen van gaan leven, die op een gegeven moment ook niet los kunnen komen van of kritisch kunnen kijken naar iets waar ze hun eigen boterham aan verdienen. Nou ben ik niet tegen meten hoor. Ik ben absoluut niet tegen de dingen die belangrijk zijn om zorg te kunnen verbeteren, daarop te kunnen reflecteren en van te kunnen leren om die te meten. Maar de dominante focus vanuit het systeem is meten. En het is niet ruimte laten voor het relationele hulp geven. En het vakmanschap, waarmee eigenlijk wel heel veel opgelost kan worden. en heel veel verbeterd kan worden als je er niet allerlei controles overheen gooit, om het zo maar te zeggen. En die zorgarrangeur is daar weer, volgens mij ook wel weer een voorbeeld van. Ik denk dat daar ook weer een heel bureaucratisch ingewikkeld systeem omheen gaat ontstaan, waar op een gegeven moment de hulpbehoevenden die al op een wachtlijst staan, dat die uiteindelijk op een wachtlijst komen om hulp te krijgen van die zorgarrangeur.
Ja, herkenbaar. Er is hier ook veel over geschreven, onder andere door Van Dinten, maar ook door Rabot, economen. En die constateerden op het moment dat je iets wat relationeel, oftewel sociaal en evolutionair moet ontstaan, op het moment dat je daar invloeden leidend maakt, zoals cijfers en geld, dat dan het relationele eraan ten onder gaat. En in eerste instantie denk je dat het goedkoper wordt, maar uiteindelijk wordt het complexer duurder en niet meer duurzaam. Ook dit wil men in het Haagse niet zien. Het lijkt alsof ze geen betekenis geven aan wat er voor mensen toe doet, maar alleen aan die cijfers en aan die modellen. Herken je dat?
Ik denk dat je daar de kern raakt. En om dan even naar een positieve wending aan die kern te geven. Er zijn echte organisaties in Nederland, zoals Buurtzorg onder andere. SDG Reigersdouw is zo'n organisatie in de verstandelijke gehandicaptensector. Die veel meer, laat ik zeggen, sturen vanuit wat kwaliteit is. En die kwaliteit is niet veel meer en wordt zeg maar op niet veel meer bronnen geënt dan dat kwaliteit ontstaat in het verhaal van de hulpbehoevende, waar die in relatie is tot de hulpverlener. En op het moment dat je ruimte laat voor dat unieke stuk, en daar ook niet te veel in wil vergelijken. En als je het dus al doet en als je dus al wel wat hardere, tussen aanhalingstekens, dingen meet, dat je die alleen maar meet om te leren en om te verbeteren. En niet om te verantwoorden. Ik denk dat daar ook echt wel een misverstand over bestaat in Den Haag. De manier waarop tegen verantwoorden aangekeken wordt, en worden nu allerlei mooie congressen en rapporten gepubliceerd over anders verantwoorden. Verantwoorden moet gaan over leren en verbeteren. En niet meer en niet minder. En de focus in Den Haag ligt puur op controle en voorkomen dat er iets misgaat. We moeten volgens mij iets meer omarmen een beetje de onzekerheid omarmen dat er af en toe iets misgaat. En daar dan van leren, hoe vervelend sommige incidenten ook zijn.
Ook weer heel herkenbaar. Je pleit voor overgaan van een andere manier van organiseren, van het strakke planning en controle waar men nu op aanstuurt, wat men ook afdwingt, wat heel veel ruimte ontneemt, naar verwachting en evaluatie. Waar je ook meet, maar je kijkt of je hetgeen wat je jezelf ten doel gesteld hebt in de relatie, of je dat haalt en wat je in dat proces beter kan doen. Dat lijkt heel erg op wat er in de sport gebeurt. Zouden we van andere sectoren zoals sport kunnen leren?
Ik denk van wel. Ik denk dat je dat in. Kijk, als je kijkt naar de sport, als je kijkt kijk bijvoorbeeld naar een profclub in het voetbal, die zijn eigenlijk alleen maar bezig met trainen, reflecteren, leren, verbeteren. Daar gaan ook dingen mis. En eigenlijk ligt de focus op in zo'n sector ligt denk ik voor 95% van de tijd wordt aandacht besteed aan leren verbeteren, reflecteren, steeds beter worden. Ik denk dat, dat reflectie en leren in een sector als de zorg, dat dat juist het omgekeerde is. Dat mensen zijn keihard aan het werk en hebben tijdens het werk bijna geen tijd meer over om daarnaast nog even te reflecteren en te leren over wat er beter kan. En het zit ook niet verweven in het in beleid van zorgorganisaties. Het is niet een vaste waarde in een groot deel van de zorgorganisaties. De organisaties die ik net noemde, die het wel vanuit zorg en wat zorg en preventie is, organiseren, die doen dat wel. Het is een soort van continu proces. Ze omarmen ook dat het nooit af is. Blijven maar doorgaan. En je redt het nooit met alle, met zoals zeg maar een profvoetbalclub dat doet. Maar het zou wel een tikje meer mogen, denk ik, in de zorg.
Je gaf net aan, er zijn organisaties die daar al wel mee bezig zijn. Heb jij beeld hoe het gaat met die organisaties, qua hoe ze het doen? Hoe mensen het ervaren om daar te werken en hoe mensen het ervaren om van die organisaties hulp te krijgen?
Maar ook gewoon door in dialoog te gaan met de mensen die het werk doen. Een heel mooi voorbeeld van hoe, en dat is inmiddels de oude bestuurder, maar ik weet dat de huidige bestuurders er net zo in staan van SDG Rijgersdaal, is dat zij op enig moment toch maar eens gingen kijken naar of ze zo'n HKZ-certificaat, zo'n keurmerk zouden willen gaan halen als kwaliteitssysteem. Waarbij de bestuurder verteld werd door het HKZ, de HKZ-organisatie die ondersteunde, als je dan meeloopt op de werkvloer, wat je dus standaard doet, om te kijken hoe het gaat, zeg maar, op de vloer. Dan moet je, als je HKZ gecertificeerd wil zijn, moet je daar wel ook een verslag van maken. En dat dan weer terugkoppelen en via zo'n verbetercyclus met je medewerkers gaan bespreken. En dan moeten zij daarmee aan de gang. Waarbij deze man, die zelf orthopedagoog was, dacht van ja, maar dat is niet de reden waarom ik ga kijken bij de clusters in mijn organisatie. Ik wil weten hoe de vlag erbij hangt en weet dat mijn mensen veel meer weten van de praktijk dan dat ik dat weet. En ik wil alleen maar kijken hoe ik dat kan faciliteren. Hoe je vanuit de gedachte dat eigenlijk alles, beleid, management, financiering, ondersteuning en ook op zorgstelselniveau, zeg maar, ook de politiek, eigenlijk allemaal gericht zouden moeten zijn op wat er in die relatie tussen de hulpbehoevende en de zorgverlener gebeurt. Daar moet je ruimte laten, daar moet je verantwoordelijkheid laten. En op het moment dat je dat doet, dan geef je impliciet vertrouwen aan de zorgverlener. Op het moment dat je, er wordt nu geroepen van we moeten weer vertrouwen geven aan de zorg, aan de zorgprofessional. Ik denk dat het of ruimte geven aan de zorgprofessional. Die ruimte is al van de zorgprofessional. Je kunt niet als manager iets geven aan iemand wat al van iemand is. Vertrouwen kun je volgens mij ook niet geven. Wat je wel kunt doen is verantwoordelijkheid geven en die niet, ook verantwoordelijkheid verkosten en die niet weghalen bij de plek waar die moet zitten. Dus dat. En ja, die tegenovergestelde manier van werken, die zit volgens mij fundamenteel in ons zorgstelsel verweven. Het wordt allemaal opgeknipt. Het wordt allemaal alsof het een product is, een soort productielijn is, worden zaken opgeknipt door mensen die aangeschreven staan als hoogopgeleid.
Ja.
Maar het is nu wel duidelijk dat het niet werkt. Een aardig voorbeeld nog is denk ik het Integraal Zorgakkoord, waar waar ons ministerie mee hoopt een transitie te realiseren. Ik denk niet dat het een transitie is. Ik denk dat dat gewoon een verkapte reorganisatie is. Maar dat het niet tot de transitie gaat leiden van het denken in zorg als product, maar denken in zorg als relationele hulp. En ik denk dat het logisch gevolg daaruit is dat je de transitie van zorg naar gezondheid ook niet gaat maken op die manier.
Ik denk dat je dat heel scherp ziet. En in zien en waarnemen, ook in jouw voorbeeld, zit de weg naar die verandering. In je voorbeeld geef je aan het type leiderschap wat alleen maar meet, wat expliciet verantwoording wil hebben op papier, zodat het controleerbaar en afvinkbaar is, die gaat naar de situatie waar het gebeurt, waar de wisselwerking is. Om waar te nemen wat er gebeurt. Hij laat ruimte voor wat nodig is. En laat ook de verantwoordelijkheid daar. Daar is een ander woord voor. Dat is mogelijk maken in plaats van maken. Dus anders leren waarnemen. Mogelijk maken in plaats van maken. En in plaats van het organiseren als koekjesfabriek. Ga je mensen helpen. Ga je mensen faciliteren. Om zelf hun problemen de baas te worden. Dus dat zou die transitie moeten zijn. En je geeft zelf al aan, dat zie ik niet terug in het Integraal Zorgakkoord.
Nee, en ik zie het ook niet terug in in het denken, in het denken van degene die op dit moment op de post zit, waar juist ook van bovenaf verandering plaats zou moeten vinden. Je kunt het hebben over verandering van onderaf, maar op het moment dat je het van bovenaf niet voedt vanuit een bepaalde visie, een bepaalde logica, dan krijg je hetzelfde resultaat als wat we nu krijgen. Ik denk dat, en het voorbeeld van hoe minister Kuipers, afgelopen week in Zembla zei: ik ga de rol en de invloed van de zorgverzekeraars ga ik niet verkleinen. Als het gaat over de eerste lijn of de huisartsenzorg, dan denk ik van, nou, dat is toch echt het minimale wat hij nog in zijn ambtstermijn eigenlijk zou moeten doen. Ik denk dat die eerste lijn echt uit het bereik van de mededingingswet gehaald moet worden. Dat minister Kuipers samen met minister van Economische Zaken ervoor moet zorgen dat het een voorziening van economisch nut gaat worden. En dat je daar juist het hele concurrentiebeding eruit haalt. Wat we net bespraken over die ruimte laten voor vakmanschap. Voor dat unieke, voor dat relationele werken. Ja, als er één plek is waar dat in de zorg, zeg maar, goed nageleefd wordt, volgens mij, dan is dat in de eerste lijn. Om die eerste lijn voor de voeten te blijven lopen, ik denk dat niks gaat uithalen.
Nee,
Dat alleen maar erger wordt.
ook hier zeg je weer een aantal essentiële dingen. Zorg zou op een andere manier ook economisch bekeken moeten worden. Ik heb ooit een opleiding gedaan waar mijn prof economie een indeling maakte. En ik op een gegeven moment de vraag stelde, maar op basis van deze indeling kan zorg toch nooit zitten waar we hem nu plaatsen? En hij stelde de vraag waarom? En toen zei ik van, nou ja, zorg, we zijn allemaal verbonden als mensen. Dus het is niet uitsluitbaar. Dus het kan nooit via een marktmechanisme. Waarop hij even moest nadenken. En hij zei, daar heb je een punt. Maar dat is nou juist het interessante aan de economie. Op het moment dat het in een verkeerd vakje zit, kan je er een hoop geld aan verdienen.
Ja. Ja, en, dat, en daar, daar gaat het denk ik aardig mis. Want op een gegeven moment leven mensen misschien wel met de beste bedoelingen van het ingewikkeld makende en duurmakende systeem. Maar raken zelf gevangen in dat doolhof. Sterker nog, dat doolhof raakt gevangen in de mensen zelf.
Ja.
En dan krijg je een soort... het is gevaarlijk om het misschien te zeggen, maar het is een soort verslavend effect.
Ja.
En waar mensen ook niet meer uit... Of gewoon ook niet meer weten hoe ze eruit kunnen komen. Omdat het een soort van snijden in eigen vlees wordt op het moment dat je het echt fundamenteel anders wil gaan doen.
Ja.
En ook niet, misschien ook wel niet zien hoe het anders kan.
Ja.
Bang voor dat als er een ander systeem komt, dat je niet meer van betekenis kan zijn. Terwijl er legio mogelijkheden zijn om van betekenis te blijven zijn voor de zorg ook. Op het moment dat je een stelsel hebt vanuit wat zorg is, wat eenvoudig is, wat recht doet aan de complexiteit die zorg in zich heeft. In plaats van te roepen van ja, maar wie zegt ons dat het nu beter wordt als we een ander stelsel gaan invoeren. Ik denk dat het, ik, zelf denk ik ook dat het niet meteen beter gaat worden op het moment dat we een ander stelsel invoeren. Daarvoor is namelijk al veel te veel kapot gemaakt. Ik denk dat je pas herstel ziet op de lange termijn. Ik denk dat het op korte termijn alleen misschien een beetje gaat voorkomen dat het nog erger wordt.
Ja. Ja. Ik deel je mening. Als we iets invoeren, hoe dan ook, krijgen we hetzelfde. Dat zie je eigenlijk ook steeds terug in de geschiedenis. Transities, transformaties ontstaan nooit vanuit het bestaande. Dus vanuit het bestaande iets nieuws invoeren leidt tot hetzelfde.
Ja.
Je ziet dat die transformaties, die transities ontstaan doordat er buiten het bestaande iets ontstaat, groeit, aansluit bij wat mensen omarmen. En dat maakt wat niet past in het bestaande overbodig. Dat gaat kapot. En wat in het huidige passend is, blijft bestaan. Sterker nog, het krijgt de ruimte en wordt anders, maar sterker. Dus ik denk dat de transformatie er zo uit gaat zien. En zelf zie ik bijvoorbeeld het volgende. Buiten het stelsel zijn we bereid om meer uit te geven aan gezondheid en preventie dan BV Nederland aan de complete huisartsenzorg. Inclusief het stukje wat ik nu benoem.
Mm-hmm.
Dus die transitie is al gaande. En ik denk dat die op een gegeven moment, doordat het zorgstelsel vastloopt, alleen maar sneller zal gaan.
Dat zou goed kunnen, ja. Ja.
En het interessante zal zijn, hoe gaan die bewegingen samenkomen? En,
ik denk, om nog heel even terug te pakken op dat integraal zorgakkoord, wat heel erg inzet op regio's. En ik denk dat de eenheid van waaruit, net zoals dat de eenheid van waaruit een zorgorganisatie volgens mij moet denken, dat is vanuit de relatie tussen zorgverlener en hulpbehoevende, denk ik dat integraal zorgakkoord toch een beetje de plank mislaat, omdat ze die regio's blijven hangen. Terwijl die transities vooral op kleinere schaal, in de wijken, in de buurten, plaats zouden moeten vinden. Daar is waar de meeste interactie, de meeste wisselwerking tussen mensen is. Mensen die elkaar tegenkomen. En een regio is wat dat betreft alweer te groot. Het is heel veilig voor de ontwikkelaars van dat integraal zorgakkoord om er zo ver af te blijven staan.
Ja.
En niet tot de kern te komen. Het gaat, volgens mij, daarom wat ik al eerder zei, ik denk dat het niet tot een transitie gaat leiden, maar tot een soort reorganisatie van ja, binnen het systeem wat we al hebben. Ja, dan kun je wel uittellen waar dat toe gaat leiden.
Ja, nee, ik denk dat je hier helemaal de spijker op zijn kop slaat. Dat gaat niet werken. Waar we met z'n allen naartoe bewegen is een nieuwe manier van samenleven. Technologie speelt daar een enorme rol in. Technologie maakt het mogelijk om op een andere manier met elkaar om te gaan. Dat de schaal heel klein kan worden. N is 1. En de technologie kan dat op een andere manier bundelen dan hoe we nu denken. Zodat het wel duurzaam kan worden. En dan kan je echt anders gaan organiseren. Uitgaande van de zorgverlener helpt de zorgvrager. 1-op-1. En daar ontstaat ook een passende bekostiging. En omdat dat vaak genoeg gefaciliteerd kan worden, ontstaat er ook een duurzaam... ja, ik wil het woord systeem niet in mijn mond nemen. Het zou meer een ecosysteem zijn. Maar ontstaat een vorm die duurzaam wordt, waarin mensen merken dat ze met plezier kunnen werken en dat mensen merken dat de hulp die ze krijgen voor hen waardevol is, omdat die op hen aansluit. In plaats van dat er een product van gemaakt is, als waren het iets wat uit de koekjesfabriek kan rollen.
Ja. Ik denk dat dat je wat betreft die technologie ook een goed punt raakt. Technologie gaat helpen. Maar het moet niet vervangend zijn voor de wisselwerking. Zeg maar. Het uitgangspunt wat zorg nodig heeft. Ik denk dat de bron van de mislukking van allerlei beleid vanuit dit systeem, vanuit dit stelsel, dat die hem juist zit in dat ontbreken van dat relationele stuk. Het ontbreken van die wisselwerking. Op het moment dat je technologie inzet om samen met degene die hulp nodig heeft tot goede zorg te komen, dan helpt het. Ga je het inzetten ter vervanging van zorg, dan gaat het niet werken. Dan wordt het toch weer een product. En dan ga je heen langs de wisselwerking die er juist moet zijn om tot goede zorg te komen. Dus de initiatieven waaronder Healthy die zich daarmee bezighouden zijn denk ik de juiste beweging op weg naar een transitie. Dus het vervangt niet, maar het ondersteunt.
Denk niet aan technologie om processen te automatiseren, mensen te vervangen, maar juist die menselijke wisselwerking mogelijk te maken en te versterken.
Precies.
Hele mooie afsluiter, want daarin ligt de route naar een gezondere en aangenamere toekomst. Dank je, Luc.
Jij ook.